Geliefde gemeente, verheft uw harten thans tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook deze avond in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zelfs vindt de mus een huis, o Heer. De zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. Bij u, mijn koning en mijn God. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 84 en daarvan het tweede vers. Gemeente, doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en zingen in antwoord daarop uit Psalm 19, het vijfde vers des Heere, vrees is rein, zij opent een fontein van heil dat nooit vergaat. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat is vanavond uit het Oude Testament en wel uit het boek Numeri, het 11e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 3. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs, zingen in aansluiting erop uit Psalm 19, vers 5, en luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die we vinden in Numeri 11, de versen 1 tot en met 3. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En het geschiedde, als het volk zich was beklagende, dat het kwaad was in de oren des Heren. Want de Heere hoorde het, zodat zijn toren ontstak. En het vuur des Heren onder hen ontbrandde en verteerde in het uiterste des legers. Toen riep het volk tot Mozes. En Mozes bad tot den Heren, en het vuur werd gedemd. Daarom noemde hij de naam dier plaats Tabera, omdat het vuur des Heren onder hen gebrand had. Tot zover de schriftlezing. Liefde gemeente, zoeken we samen met elkaar het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, zo mag uw huis toch in de eerste plaats zijn een huis des gebeds. En daarom bidden wij u, laat het ook zo vanavond mogen zijn, dat wij ons hart voor u, de Heere, mogen uitstorten. Zoals u dat ook in een van de psalmen door de dichter laat zeggen. En gij, o volk, stort uw lieder hart uit voor de Heere, uw God. En dat wij zo ook ons hart voor u uit mogen storten, onze nood voor u, de Heere, mogen neerleggen. En mogen dat dan ook zelf doen als dienaar van het woord. Om vanavond ook de nood van de prediking voor u neer te leggen. Heere, wilt u onszelf ondersteunen? Wilt u onszelf wijsheid en kracht geven? Want hoe zouden wij de leer die is naar de godzaligheid verklaren en uitleggen aan dit uw volk? Als gij onszelf daarin niet leidt, hoe zouden wij het begrijpelijk kunnen verkondigen ook voor onze jonge mensen? als u zelf ons niet daarin de wijsheid geeft. En daarom heffen wij onze handen naar u op en wilt gij ze vanavond vullen met gaven van u, o Heere. Wilt gij onszelf maar leegmaken en ontledigen, zodat we als dienaar van u het ook alleen van u mogen verwachten in de verkondiging van het woord. Als wij geroepen worden om voorbeden te doen in het midden van de gemeente. Dat kunnen wij niet. We zijn gans en al onbekwaam om enig ding in de heilige dienst van u te verrichten, als u onszelf niet de wijsheid, de kracht en de lust daartoe geeft. En daar bidden wij u om. Heere, kom toch zelf met uw heilige geest. En wilt gij zelf maar de woorden geven om te spreken. Geef zelf een bewogen hart, een gunnend hart. Heere, laat ons zelf ons arbeiden zijn als slijk in uw goddelijke vingeren, om zielen ogen te openen. Heere, doe het toch uit genade. En wat nou de dienaar nodig heeft, dat heeft de gemeente zo nodig. Ook zij moeten het van u alleen verwachten. En laten we daarom samen uw naam aanroepen en pleiten op uw woord alleen, dat het toch beloofd heeft, dat u niet zult begeven en niet zult verlaten. Dat woord dat beloofd heeft, dat u krachtelozen kracht geeft. Dat woord dat beloofd heeft, dat u blinden ogen zult openen. Dat u kreupelen zult doen huppelen van zielenvreugd. Zou gij het dan vanavond nog eens wonderlijk wel willen maken in ons midden? Dat we kennelijk mogen ervaren en de Heere is in ons midden, dan is het goed. Want als u er niet bent, Heere, dan is het koud, dan is het leeg, dan is het zonder vrucht. En dan zal het ook eenmaal tegen ons getuigen. Maar dat het zo mag zijn als het eenmaal was in dat dal vol dorre doodsbeenderen. Dat er een machtig geruis ging van de werkingen van uw lieve geest. En dat u ze zelf deed opstaan en leven. En dat is nou het werk van uw geest. En daarom bidden wij u, kom o Heilige Geest. Kom gij noorderwind en kom gij zuiderwind. En doorwaai ook vanavond hier in de kerk uw hof. Kom dan o Heer en blijf niet achter. Wilt gij nog bekerend werken, voor het eerst of bij vernieuwing? Wilt gij helend werken wat gewond is? Wilt gij ontdekkend werken wat vermeende rustgronden nog zoekt buiten u? En zo roepen wij uw naam aan. En geef dat onze jonge mensen het mogen begrijpen, dat ze het verstaan mogen, dat het woord hun hart raken mag. En dat die middelaar tussen God en mensen hun dierbaar mag worden boven alles. We denken ook de kinderen, die er ook vanavond weer zijn mogen. Dat we dat woord ook mogen verkondigen, zodat ook kinderen mogen verlangen naar u om u te mogen kennen en u ook al meer te mogen leren kennen. Geef ook dat het woord zijn kracht mag doen in de harten van hen die bezet zijn met de zorgen van deze wereld. Met de zorgen om hun kinderen, met de zorgen om hun gezondheid. En wat kan er al niet zijn in ons leven wat ons bezighoudt, maar wat ons eigenlijk ook telkens weer van u aftrekt. Ook dat alles wat ons neerdrukt, alles wat ons bezighoudt, ons eens even mag ontvallen. En dat we vanavond mogen luisteren naar u. Dat u vanavond zichzelf aan ons wil openbaren. We denken ook uw kinderen, ook in een week van voorbereiding. Zodat ze eruit mogen zien naar u en verlangen en het mogen uitroepen. Zeg tot mijn ziel in haar geween, ik ben uw heil alleen. Dat ze het ook vanavond mogen geloven, dat gij hun koning en hun hoge priester zijt. Zo ziet het alles op u. Blijft alles op u wachten. Koning van de kerk, gedenk ook al uw gane getrouwe knechten, waarheen gij ze vanavond ook gezonden hebt om dat woord te verkondigen, ver weg en dichtbij, het werk van de zending, waar we ook onze gaven aan mogen geven vanavond opnieuw. Steun ook al die arbeiders in uw koninkrijk. Zegen het werk op de zendingsvelden, zegen het werk in de ziekenhuizen, zegen het werk onder de gevangenen. Zegen het werk in het leger. overal waar uw naam verkondigd wordt. Sterk ze, heren, die daartoe geroepen worden. Sterk en ook die werken in de dienst der barmhartigheid. Dat ze toch ook de liefde uit u mogen uitdelen. Gedenk onze scholen. Gedenk onze verenigingen, het catechisatieonderwijs. Overal waar uw woord mag klinken, laat het tot rijke zegen mogen zijn. Heere, gedenk ook onze overheid, waartoe wij geroepen worden om voor hen te bidden. Wilt u ook onze regering leiden, ook bij de kabinetsformatie. Dat maar telkens gevraagd wordt, wat zou de Heere van ons willen. En dat er gevraagd mag worden om te mogen wandelen in uw wegen. Bekeer ze die zo bekering nodig hebben, ook bij onze overheid, plaatselijk. Gedenk hen die geroepen worden om dat te mogen doen vanuit uw woord. Sterk ze daarin. Wil ook zijn in de provincie, de Tweede Kamer. Allen dragen we aan u op. En geef dat ze het weten mogen dat er een gemeente is, een kerk die voor hen bidt. En zo komen wij met alle noden en zorgen ook uit het midden van de gemeente, in de gezinnen. Gedenk de vaders en de moeders bij de opvoeding. Heren, wij komen tot u. U weet van de grote zorgen die er ook in ons midden zijn. Wilt u onze jonge mensen vasthouden bij uw woord. En geef dat we als vaders en moeders voorbeelden mogen zijn. Dat we ook in ons gezin onze plaats mogen innemen als vader en moeder. Om trouw te mogen zijn aan ons ja-woord wat we gegeven hebben bij de doop. Om onze kinderen voor te leven in de vrezen des Heeren. Om ze te onderwijzen bij dagen en bij nachten in uw woord. Gedenk daartoe ook de moeders. Dat ze maar veel met de kinderen mogen spreken over u. Dat ze maar in hun gezinnen mogen zijn om met hun kinderen te mogen handelen over de noodzakelijke dingen van het leven. Dat onze kinderen weten dat er een vader en een moeder thuis zijn. Heren, zo dragen wij de gezinnen in de stormen van deze tijd aan u op. Wij willen ook bidden voor uw bondsvolk Israël. Heren, zegen ook de verkondiging van uw woord daar. Opdat ook daar de Messias beleden mag worden. Als de enige weg der zaligheid. Omdat we verlangen mogen naar de bekering van uw volk Israël. Omdat ook in de bekering van Israël er een zegen mag vallen over de hele wereld. En het rijk mag komen, heren, waarin vrede is door het bloed van Christus. Zo komen wij tot u. Wij bidden het u. Blijf bij ons en verlaat ons niet. Nu de avond is gedaald, zie een gunst op ons neer. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeenten, jonge mensen, kinderen. Het is een ontzaglijke geschiedenis die we in die paar versen met elkaar gelezen hebben. Het volk Israël is nog maar een paar dagen op weg door de woestijn. De Horeb ligt nog maar 3 dagen achter hen, waarin de Heere op de Sinaï zijn wet aan dat volk gegeven heeft. Waarin hij betoond heeft bij hen te willen blijven, toen de wolkolom nederdaalde en hen bedekte. En de Heere daarmee zo heel duidelijk maakt, en ik zal met u gaan de weg naar het beloofde Kanaan. En nog maar 3 dagen na die grote godsontmoeting op de berg Sinaï lezen wij dat het volk zich ging beklagen. En onze kanttekenaren die wijzen erop dat het volk murmureert vanwege de ongemakken en de moeilijkheden van de reis. Ze zijn maar net onderweg en ze beginnen al te murmureren en te zeggen, waarom moeten wij door de woestijn heen? Hadden we misschien maar niet beter in Egypte kunnen blijven? Daar was het beter dan hier in deze woestijn. Dan zien wij dat ontzaglijke woord. En dat dat murmureren nu kwaad was in de oren des Heren. Want de Heere hoort dat murmureren. De Heere die hoog in de hemel is, jonge mensen, hoort wat daar laag op de aarde geschiet onder zijn volk. En hij merkt het op dat ze zich beklagen over de Heere die zo langmoedig is en die zo groot van goede tierenheid is, die zo in zijn gunst en genade uit het slavenhuis van Egypte verlost heeft, die ze door zijn machtige arm door de Schelfzee heeft uitgeleid, die ze manna geeft om te eten. Over die getrouwe God beklagen ze zich en ze murmureren tegen de goedheid Gods. En dan lezen wij het. De Heere hoort het en zijn toren ontsteekt. En plotseling ontbrandt daar de toren van God zichtbaar in een vuur. Een vuur dat komt aan de uiterste van het leger. En dat dreigt het hele volk te verteren. Het vuur, zichtbare uiting van Gods toren over dat murmurerende volk. En het volk wordt vreesachtig. En het roept tot Mozes. En hij zegt, Mozes, Mozes, bid toch voor ons, want wij vergaan vanwege Gods toren. En Mozes, hij hoort het geroep van het volk. En hij buigt zijn knieën en hij bidt tot de Heere. En hij zegt, Heere, ga toch met dit volk niet in het gericht, want zij kunnen voor u niet bestaan vanwege hun goddeloze murmureren. Heere, wilt u zich nog over dit volk ontfermen? En dan lezen wij dat wonderlijke. En Mozes bad tot de Heere en het vuur werd gedempt op het gebed van Mozes. Doofde het vuur dat het volk zou verteerd hebben. Jonge mensen, in deze geschiedenis zien wij iets oplichten van het werk van een middelaar. Van iemand die tussentreedt, die twee partijen met elkaar verzoent, die onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Een torend God en een murmurerend volk. En Mozes, hij mag bidden. En de Heere laat zich verbidden. En het oordeel wordt op het gebed afgewend. En zo mag Mozes als een middelaar staan tussen God en het volk. Tussen de heilige God en een schuldig Israël. En niet alleen in deze geschiedenis in nummer 11, maar ook daar. Daar aan de Horeb lezen wij van dat werk van Mozes als middelaar, wanneer het volk zich gebogen heeft voor het gouden kalf. En ook de Heere voornemens is om dat volk in zijn toren te verteren. Dan zien wij ook weer dat Mozes die middelaar is bij de Heere en bij de Heere bidt. En dan zegt hij iets. Doch Heere, delg mij nu uit uw boek het welk gij geschreven hebt. En dan zie je dat Mozes zich aan de Heere aanbiedt en zegt, Heere, tot behoud van het volk wilt u mij dan maar uit uw boek wegdoen. Heere, dan zal ik wel de eeuwige verlorenheid ingaan voor dit volk, opdat het volk behouden mag worden. Maar dan zegt de Heere, dat kan niet, Mozes. Mozes, jij kunt niet in de plaats staan van mijn volk. Jij kunt de schuld met jouw leven niet betalen. Want dien zal ik uit mijn boek delgen die aan mij zondigt, Mozes. Mozes, jij kunt niet betalen voor de zonden. En in dat woord van de Heere wordt ons getekend dat een mens niet kan betalen. Ook Mozes niet, die op zoveel plaatsen iets mag laten zien van het werk van de middelaar. Maar Mozes als mens, hij kan de middelaar niet zijn. En daarom roept het hele Oude Testament in die adventsverwachting naar de komst van de ware middelaar, de Heere Jezus Christus. En bij die middelaar mogen wij vanavond stilstaan als we met elkaar gaan luisteren naar het onderwijs uit onze Heidelberger, zoals we dat vinden in zondag 6. Gemeente, dan willen we met elkaar lezen en laten ieder het opzoeken en met ons meelezen. Zondag 6. Want daar begint toch het begrijpen van de Heidelberger, wanneer we hem eerst aandachtig en mocht het zijn ook biddend lezen. Kom, jong en oud, laten we samen lezen uit onze Heidelberger, zondag 6, vraag 16. Waarom moet hij een waarachtig en rechtvaardig mens zijn? Omdat de rechtvaardigheid Gods vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde en dat een mens zelf een zondaar zijnde niet kon voor anderen betalen. Vraag 17. Waarom moet hij tegelijk waarachtig God zijn? Opdat hij uit kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen en ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen verwerven en wedergeven. Vraag 18. Maar wie is deze middelaar die tegelijk waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens is? Onze Heere Jezus Christus, die ons van God tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en tot een volkomen verlossing geschonken is. Vraag 19. Waaruit weet gij dit? Uit het heilig evangelie, het welk God zelf eerstelijk in het paradijs heeft geopenbaard en daarna door de heilige patriarchen en profeten laten verkondigen en door de offeranden en andere ceremonieën der wet laten voorbeelden en ten laatste door zijn enig geboren zoon vervuld. Liefde gemeente, zondag 6 bepaalt ons bij Jezus Christus, de ware middelaar. En we letten dan in de eerste plaats op de noodzaak van zijn komst. In de tweede plaats op de voorwaarden die aan hem worden gesteld. En in de derde plaats op de rijke inhoud van zijn werk. We letten dus aan de hand van zondag 6 op Jezus Christus, de ware middelaar. In de eerste plaats zien wij de noodzaak van zijn komst. In de tweede plaats de voorwaarden die aan hem worden gesteld. En in de derde plaats de rijke inhoud van zijn werk. Nog gaan wij eerst van deze middelaar zingen. En wel uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 40 en daarvan het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal? Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Zingen wij met elkaar uit Psalm 40 en daarvan het derde en het vierde vers. geef dat mijn oog het goed aanschouwt, welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorene toe wilt voegen, opdat ik u mijn rotssteen noem en delend in uw volksgenoegen mij met uw erfdeel blij beroem. Zingen wij dat gemeente met elkaar uit Psalm 106 en daarvan het derde vers naar het amen der prediking. Zondag 6 bepaalt ons dus bij Jezus Christus de ware middelaar. En we willen allereerst dan letten op de noodzaak van die middelaar. In de tweede plaats op de voorwaarden die aan die middelaar gesteld worden. En in de derde plaats willen we stilstaan bij het rijke werk van die middelaar. Liefde gemeente, jonge mensen, we hebben het vorige week onder de prediking tegen elkaar gezegd. Dat het niet altijd meevalt om het leerboek van de Heidelberger te begrijpen. En dat het zeker voor kinderen en jonge mensen best wel eens moeilijk is. In het bijzonder ook als het gaat over die diepe stukken. Zoals ook in zondag 5, als er gesproken wordt dat God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg gedaan wordt. Dan is dat heel diep. En dan is dat niet te vergelijken met een geschiedenis zo uit de Bijbel of een gelijkenis. Maar dan voelen wij dat wij te maken hebben met de diepten van de leer die is naar de godzaligheid. En dan kan ik het goed begrijpen dat het soms wel eens moeilijk is. En daarom, zeker als het gaat over deze dingen, dan mogen wij in het bijzonder wel bidden. Heren, open toch mijn ogen en verlicht toch mijn verstand. Dat ik deze dingen van de leer die is naar de godzaligheid ook persoonlijk kennen mag. En daarom is het ook echt nodig, jonge mensen, dat wij deze dingen allereerst leren verstaan met ons verstand. Opdat de Heilige Geest in die weg het mag toepassen aan ons hart. Dat we het alleen niet begrijpen, maar dat we het ook mogen leren geloven. Want waartoe zijn nou al deze dingen? Wel, om ons te doen delen in die enige troost. Om nou zalig te kunnen leven en sterven. Opdat het waar mag worden, jonge mensen, wat ik dacht onder het zingen. Waar gaat het nou vanavond over? En waarom prediken wij nou uit de Heidelberger Catechismus? Wel om het geheim te mogen kennen. En dat dat nou ook in je hart mag leven vanavond. Als over Jezus Christus de middelaar gesproken mag worden. Dat je dan mag bidden met die Psalm 106. Heere, geef toch dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Dat je zo mag luisteren, ouderen en jongeren. Heere, geef toch dat ik hem mag zien, de Heer Jezus Christus. Geef toch, mag ik zien, alles wat hij geven wil aan verloren zondaren. Opdat ik ook hem mijn rotssteen noemen mag. En dat ik mag delen in uw volksgenoegen. En mij met uw erfdeel blij beroem. Zul je zo luisteren, gemeente? Zul je zo vragen aan de Heere, geef toch dat ik het verstaan mag. Geef toch dat ik het begrijpen mag. Geef toch dat ik het zien mag. Opdat ik hem mijn rotssteen noemen mag. Opdat ik het vanavond mag zeggen door genade, mijn Heer Jezus Christus. Dat ik het vanavond mag zeggen, mijn zaligmaker. O, dat ik vanavond hem mag benodigen, mijn middelaar. Die voor mij in de plaats treedt als mijn borg en mijn zaligmaker. Dat je zo mag luisteren. Geef toch dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw. En dat is waar uw uitverkorenen toe wil voegen. Dat is nou het liefste wat de Heere doet. Zijn dierbare zoon. bekendmaken aan een wereld verloren in schuld. En wat hebben wij dan al mogen leren uit dit leerboek van de kerk? Waarin heeft de Heer Jezus ons al die grote profeet en leraar willen onderwijzen? Wel, we hebben toch mogen horen in de eerste plaats dat we recht en goed uit zijn hand zijn voortgekomen. Genesis 1 hebben we mogen leren dat God de mens geschapen heeft en dat hij zag dat hij zeer goed was, al wat hij gedaan heeft. En daarna hebben we gezien hoe dat de mens van God is afgevallen. Hoe dat de mens God de rug heeft toegekeerd. En dat hij in die diepe val onbekwaam geworden is tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. Ja, we hebben iets gevoeld van die diepe val. Waarin het werkelijkheid wordt van elk mens dat hij geneigd is God en zijn naaste te haten. We hebben vervolgens gezien dat God verschrikkelijk torent over de aangeboren en daadwerkelijke zonden. En dat hij die niet ongestraft kan laten, maar dat hij die zal straffen met de hoogste straf, namelijk met de tijdelijke en de eeuwige straf. En vervolgens hebben we gezien dat wij niet kunnen voldoen aan die gerechtigheid Gods, dat wij niet kunnen betalen wat we schuldig zijn. En dat dat nu de diepe werkelijkheid is. En in die diepe werkelijkheid waarin wij geplaatst worden voor het recht van God, dat betaling eist, volkomen betaling, omdat we recht uit zijn hand zijn voortgekomen en dat we niet kunnen betalen. O daar, in die nood wordt een roep geboren, is er dan nog een weg? En dan wordt er gezegd, ja, die weg is er. Maar die weg is er alleen als er volkomen betaald wordt. En kunnen wij nou betalen? Geen zins, zo hebben wij geleerd. Betaald moet er worden, maar we kunnen niet betalen. En hoe moet het dan? Als God nou eist naar recht en wij naar onze diepe val niet kunnen betalen en wel moeten betalen. Hoe moet het dan? Hoe kunnen dan die twee partijen die onverzoenlijk tegenover elkaar staan, wel, hoe kunnen die nou weer bij elkaar komen? Hoe kan het nou dat Gods recht niet geschonden wordt en dat er toch betaald wordt? Hoe kan dat? Wel, dan hebben wij gezien dat wij daarvoor moeten gaan zoeken naar een middelaar. Dat wij een middelaar nodig hebben die voor ons in de plaats gaat treden. Wij hebben er één nodig die voor ons gaat betalen waar wij niet kunnen betalen. We hebben daar al iets van gezien in het leven van Mozes. Hoe hij tussen trad tussen God die vertorend was en die dat volk naar recht wilde straffen. En hoe Mozes tussen trad en de Heer op het gebed van Mozes de straf niet ten uitvoer bracht. En zo laat die geschiedenis al ons iets zien van de noodzaak van een middelaar. Want ook God is over ons, zo hebben we geleerd, vertorend. En wij kunnen geen borg zijn voor onszelf, want dat hebben we toch vanmorgen nog gehoord, dat we de profeet hoorde vragen, wie is hij die met zijn hart borg worden om tot mij te genaken, spreekt de Heer. En dat we vanmorgen toch iets van gevoeld hebben, wij kunnen dat niet. Wij kunnen voor God niet bestaan, want die God die is een verterend vuur bij wie niemand wonen kan. Hij is een eeuwige gloed, zo zegt Jesaja. En wie zijn wij? Wij zijn iets anders dan stof. Wij zijn iets anders dan een stoppel. En hoe kan nou een stoppel Dat is zo'n afgebroken stukje graan, om het zo te zeggen, zo'n graanstoppel. Hoe kan nou zo'n stukje stro bestaan bij een verterend vuur? Je voelt wel, dat is onmogelijk. De mens die als een stoppel is en God die als een verterend vuur is, die twee die passen niet bij elkaar. Gods toren zou die mens in zijn hitten verzengen en hij zou geheel verteren. En hoe moet dat dan? Hoe moeten die twee samenkomen? En dat was al een vraag met eerbied gezegd, waar God zelf mee worstelde in die stille raad des vredes. Waar wij de Heeren het horen zeggen, hoe zal ik u onder de kinderen zetten? En hoe zal ik u geven het gewenste land, de sierlijke erfenis van de heerscharen der heidenen? Hoe zal dat kunnen? Hoe moet dat? En dat is mijn vraag, geliefde gemeente, aan u. Daar zijn we vorige week mee geëindigd. Wat moeten wij dan voor een middelaar en verlosser zoeken? Daar wordt ons heen gewezen van onszelf af, naar één die tussentreden kan. En mag ik nou eens vragen, hebt u die noodzaak gevoeld van die middelaar? En bent u hem ook gaan zoeken in de achterliggende week? Hebt u hem gezocht, die middelaar? Hebt u daar in het woord van God gelezen? Bent u op uw knieën gegaan en zegt, o Heren, is er dan voor mij een middelaar? Is er dan één die voor mij tussen beiden treden kan? Hebt u zo bij de Heere geroepen, Heere, zoudt u mijn ogen willen openen en zoudt u mij de weg willen wijzen naar een middelaar? Zou u die middelaar aan mijn hart willen openbaren? Zou u die middelaar aan mij bekend willen maken? Zou ik hem mogen kennen die tussen mij treden kan en u, de levende en heilige God? Wie durft hier vanavond zeggen en wie mag het zeggen? Ik heb gezocht. O, als je gezocht hebt, dan zul je vinden. Want dat heeft de Heere beloofd. Zoek mij terwijl ik nabij ben. En de Heer heeft het beloofd. Die zoeken, die zullen vinden. Als u nou de afgelopen week gezocht hebt naar die middelaar, uitgezien hebt naar die middelaar, om hem te mogen kennen, o luister dan, want hij zal u vanavond voorgehouden worden, die middelaar. O dat u vanavond mag zien de onmisbaarheid van die middelaar, ook de dierbaarheid van die middelaar. Opdat u vanavond door Gods geest hem mag zien, geef dat mijn oog aanschouwen mag, die middelaar die gekomen is om tussen te treden. En wat voor een middelaar moet dat dan zijn? Wel, dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de voorwaarden die aan die middelaar gesteld worden. Wat moet hij dan zijn, die middelaar? Die middelaar die wij niet kunnen zijn. Die borg die wij niet kunnen zijn. Wie moet dat dan zijn? En waar moet hij aan voldoen om waarlijk voor mij bij God tussen te treden? Wel, dan horen we daar het antwoord op. Hij moet zijn rechtvaardig en waarachtig mens. Waarom moet nou die middelaar mens zijn? Dat is de eerste vraag. Dat is die eerste voorwaarde die aan die middelaar gesteld moet worden, die tussen beiden treedt. Hij moet in de eerste plaats mens zijn. Wel, dan antwoordt onze catechismus, omdat de rechtvaardigheid van God vorderde dat de menselijke natuur die gezondigd had voor de zonde betaalde. Daar zien we als het ware weer iets terugkeren van die rechtvaardigheid van God, Gods rechtvaardigheid houdt in dat de menselijke natuur die gezondigd heeft, dat ook die menselijke natuur betaalt voor de zonden. Dat is Gods rechtvaardigheid, dat is Gods wijsheid, dat is Gods wil. Zo wil God het en anders kan het niet. Dat leren wij uit het woord, dat God zo is, dat het zijn rechtvaardigheid eist die menselijke natuur die gezondigd heeft. Dan zegt God, dan moet ook de menselijke natuur betalen. Daarin zien wij dat het waar is wat het woord zegt, dat God de schuldige geenszins onschuldig houdt. Dat is Gods gerechtigheid. Die overtreden heeft de menselijke natuur, die moet ook betalen. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, de misdaad komt voor rekening van de misdadiger. De zonde moet worden veroordeeld in het vlees. De rechtvaardige God kan zich wegens zijn trouw aan zichzelf niet bij de zonde neerleggen. Hij kan de zonde niet aanvaarden, maar hij zou het ook niet willen. De rechtvaardigheid van God, die heeft een eis op de menselijke natuur. En daarom wie aan die eis van God wil voldoen, moet ook in de eerste plaats waarlijk mens zijn. En ik zeg het nogmaals, dat is een heilig moeten, dat kan niet. Want dat is nou een onwrikbare eis die voortvloeit uit Gods gerechtigheid zelf. En dat is ten diepste het enigste wat we ervan zeggen kunnen. En dat we dat maar mogen aanvaarden. Dat het niet anders kan, omdat Gods gerechtigheid dat eist. Gods rechtvaardigheidsgevoel, mag ik het zo zeggen, zegt dat als de menselijke natuur gezondigd heeft, ook de menselijke natuur betalen moet. En dat heeft ook de apostel Paulus gevoeld toen hij schreef in de brief aan de Romeinen. Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. En daarin zien wij dus dat Paulus laat zien de wet. Kon de mens niet rechtvaardigen, de mens kon door de wet te houden niet zichzelf rechtvaardigen. Dat was onmogelijk geworden. De mens kon de wet niet houden. Daarin was de wet krachteloos geworden om een middel te zijn tot rechtvaardiging van de zondaar. En daarom heeft God zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees. Gods Zoon werd mens en werd aan het menselijke vlees gelijk. En op een andere plaats noemt de apostel dat. Want hij is ons, de broederen, in alles gelijk geworden. Die middelaar die komen zou. En u voelt het al wel. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Hoewel zijn naam hier nog niet genoemd wordt, kunnen wij buiten die naam niet om. Want wij moeten laten zien dat die middelaar alleen waarlijk mens werd, dat die middelaar ook de Zoon van God is. Om nu waarlijk borg te zijn, moest hij dus mens zijn. Maar niet alleen mens, hij moet ook een rechtvaardig mens zijn. Dat is een zondeloos mens. Want dat begrijpen ook zelfs de kinderen wel. Dat als je schuld hebt en je kunt zelf niet je schuld betalen, hoe zou je dan de schuld voor een ander kunnen betalen? Daarom moet die middelaar niet alleen waarachtig mens zijn, omdat Gods gerechtigheid dat eist. Maar hij moet ook een zondeloos mens zijn. Want al zou hij mens zijn en zelf gezondigd hebben, dan kan hij niet betalen voor een ander. En dat heeft de Heer al heel duidelijk laten zien in het Oude Testament. Want dat weten zelfs de kinderen wel. Als je een lam ging offeren, mocht dat dan een kreupellammetje zijn? Mocht je dan zeggen, nou ja, dat lam, dat is een klein beetje ziek, dat heeft schurft en dat wordt toch niet groot, laat ik dat lammetje maar offeren. Mocht dat? Dan zie ik de kinderen al nee knikken. Nee, dat mocht niet. Het moest een volkomen lam zijn. Een lam waar geen gebrek aan was. En zo was het ook van de Heer Jezus. Hij heeft als mens volmaakt op aarde geleefd. Want aan het einde van zijn leven kon hij het zeggen. Wie overtuigt mij van zonden? De Heer Jezus, hij heeft zondeloos geleefd. Als mens hier op aarde. Hij is waarachtig mens. Maar hij is ook een rechtvaardig mens geweest. Een heilig mens. Een zondeloos mens. En zo kan hij middelaar zijn. Maar mag ik dat nou terzijde nog eens opmerken? In het bijzonder ook voor hen die de Heere vrezen. Wat is dat toch een troost. Dat die middelaar ook waarachtig mens geworden is. De Heer Jezus Christus. Want wat wil dat zeggen, kinderen? Dat de Heer Jezus waarlijk mens is. Wel, dat de Heer Jezus ook vermoeid geweest is. Ja, dodelijk vermoeid geweest is. Dat de Heer Jezus waarlijk arm geworden is. De Heer Jezus heeft het gezegd, de vogelen hebben nesten. Maar de Zoon des Mensen heeft niet eens een steen waarop hij het hoofd neerleggen kan. Hij was een mens waarop de duivel afstormde om hem tot zonden te verzoeken. De Heer Jezus was waarlijk mens die weende en verdriet had. En wat is dat toch rijk dat wij een middelaar hebben, een Heer Jezus Christus, die waarlijk medelijden kan hebben. Die weet wat het is om vermoeid van geest te zijn. Die weet wat het is om veracht te zijn. Die weet wat het is om arm te zijn. Die weet wat het is om pijn te hebben. Die weet wat het is om verdriet te hebben. O, wat een wonder dat wij een middelaar hebben die niet onbewogen is, maar een bewogen middelaar. Vol van ontferming, die nou waarlijk mens geworden is. Wonderlijk. Welke godsdiensten je ook in de wereld naspeurt. Zo'n wonderlijke middelaar zult ge nergens vinden dan deze middelaar. Die nu ook een medelijdende hoge priester is. Omdat hij ons in alles gelijk geworden is. Uitgenomen de zonden. Wonderlijk, zei ik, is deze middelaar. Omdat hij niet alleen waarachtig rechtvaardig mens is. Maar zo vraagt de Heidelberger, waarom moet hij ook tegelijk waarachtig God zijn? Waarom is het dan niet genoeg dat de Heer Jezus volkomen rechtvaardig mens is? Waarom heeft God niet een middelaar gegeven die alleen mens is, waarachtig, rechtvaardig, zondeloos? Maar waarom moet die middelaar dan ook nog waarachtig God zijn? Wel, geliefden, daar brengt ons die aangrijpende geschiedenis uit nummerie 1. 11 bij. En die andere geschiedenissen die ons spreken van dat ontzagwekkende van de toren Gods. O, daar zien wij dat als de toren Gods maar een ogenblik ontbrandt, een heel volk verteerd wordt door die toren Gods. We lezen dat op verschillende plaatsen, dat de Heere maar iets van die toren hoeft uit te strekken. En duizenden bij duizenden mensen sterven onder de toren Gods. En hoe zou een mens, ook al is hij rechtvaardig, hoe zou een mens die toren van God tegen de zonden van al zijn uitverkorenen, van die scharen die niemand tellen kan, hoe zou een mens ooit de toren van God tegen de zonden van al die schuldenaren ooit kunnen dragen? Hoe je voelt, wel, dat kan een mens niet. Een mens zou eronder bezwijken. In één ogenblik zou een mens verteerd worden onder die toren Gods. En daarom moet die mens bezitten een oneindige kracht om die toren van God tegen de zonden te dragen. Hoe zou hij ooit die eeuwige straf van God tegen de zonde kunnen dragen? Een mens, al zou hij hem al kunnen dragen, dan zou hij hem in eeuwigheid moeten dragen. Dan zou er nooit een eind aan komen. Maar God, God heeft die straf samengebald in die eeuwige ontlading aan het kruishout van Golgotha. En daarom moest hij die daar aan dat kruishout als die middelaar zijn leven gaf om borg te zijn. Niet alleen zondeloos waarachtig mens zijn, maar hij moest ook waarachtig God zijn. Opdat hij uit de kracht zijner godheid de last van de toren Gods aan zijn mensheid zou kunnen dragen. En ons de gerechtigheid en het leven zou kunnen wedergeven. O, dat is zo heerlijk. We kunnen daar niet uitvoerig bij stilstaan. Maar door het dragen van die straf heeft hij voor de zijnen het leven verworven. En zal hij het hen wedergeven. Zo alleen kon hij het als waarachtig God en waarachtig mens. En daar mogen wij nu van gaan spreken. Wat is hij nu? En wat gaat hij dan geven aan zijn kerk? En dat is onze derde gedachte. De heerlijke inhoud van zijn werk. Want als we dan gehoord hebben waaraan die middelaar moet voldoen. Dat hij waarachtig God en waarachtig rechtvaardig mens moet zijn. En wij weten het al uit de geschiedenis. Wij weten het al uit de Bijbel. Wij weten het al uit de leer, om het zo te mogen zeggen. Maar hier wil dan onze Heidelberger toch alle aandacht op vestigen. Maar wie is dan die mens? En wie is dan die God? Die in één persoon middelaar is tussen God en de mensen. Wel, dan juicht het als het ware in deze Heidelberger. Maar wie is dan deze middelaar? O, en daar zijn als het ware Zacharias Ursinus en Casper Olevianus. Ze gaan als het ware de bazuin aan de mond zetten. En als daar dan een ziel vraagt wie, wie is dan die middelaar? Wie is dan tegelijk God en tegelijk mens? O, dan jubelen ze het uit en ze mijnen het en ze zeggen het. Onze Heere Jezus Christus, hij is middelaar, hij is God en mens tegelijk. En wat gaan ze dan van deze heerlijke Christus zeggen? Wel, hij is ons gegeven tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Geef toch dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. O, dat ge nou moogt gaan luisteren. Wie? Wie is dan die middelaar wel? De Heer Jezus Christus, die nou aan een verloren zondaar geschonken wordt. Tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. O, als wij over deze middelaar gaan spreken, dan geven de Heere dat hij het is die onze tongen drijft. Om nou deze zaligmaker te mogen verkondigen. Deze middelaar die aan verloren zondaren geschonken wordt tot wijsheid. Wat wil dat zeggen dat die middelaar nu gegeven wordt aan zo'n zondaar tot wijsheid? Wel, die zondaar weet namelijk niet hoe hij ooit zalig moet worden. Zijn ogen zijn daarvoor gesloten. En wat heeft hij dan nodig? Wel, een middelaar die hem gaat wijzen op de middelaar. dan heeft hij nodig een profeet die de weg der verlossing gaat aanwijzen. En dat is de Heer Jezus Christus. Hij is die profeet die zijn kerk onderwijst. Jonge mensen, wat heeft hij dat gedaan in de evangeliën? Door de gelijkenissen, door de geschiedenissen, door zijn leven, door de wonderen. Heeft hij gewezen op zichzelf en heeft hij gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is dat hij geschonken wordt tot wijsheid aan een volk dat zelf geen wijsheid heeft. Dat zelf niet weet hoe het ooit zalig moet worden. Die wordt hij nu geschonken tot wijsheid. Hij heeft het beloofd en ik zal u onderwijzen en leren de weg die gij gaan zult. Daar waar je zelf geen weg meer weet. Daar waar het in je leven enkel duister is. Daar waar het in je leven hulpeloos is. Daar wordt de Heer Jezus Christus je geschonken tot de wijsheid. Om jezelf te gaan onderwijzen in de weg van de zaligheid. Om je te leren hoe je nou met God verzoend kan worden door het geloof in die middelaar. En van dat heerlijke onderwijs mag nou Paulus getuigen. Als hij het zegt en het heeft Gode behaagd Christus in mij te openbaren. Dat is nou het werk van die hoge priester die door zijn arbeid zichzelf bekend maakt aan zijn volk. Die zegt, kom en ziet wie ik ben. En dan gaat hij de ogen openen. En wat gaan ze dan zien als ze de Heer Jezus zien? Dan zien ze dat hij de weg is tot de Heer. Dat hij de middelaar is. En dat hij geschonken wordt tot rechtvaardigheid. Wat betekent dat? Als de Heer Jezus je geschonken wordt tot rechtvaardigheid. Wel, we zeiden het al. Dat wordt de grote vraag, de zielenvraag. Hoe kom ik toch met God verzoend? Wel, dan zeiden we dat de Heer Jezus je geschonken wordt. Om je die weg aan te wijzen als hij zegt, ik ben de weg. En wat betekent dat dan? Wel, dan laat hij zien. Die hemelhoge schuld die jij hebt, die heb ik nou betaald. En de gerechtigheid die God van jou eist, die heb ik voor jou verworven. En nou ga ik in jouw plaats staan. En nou heb ik voor jou de schuld weggedragen. En nou heb ik voor jou de straf ondergaan die jij moest ondergaan. En nou word ik voor jou de gerechtigheid die God van jou eist. God eist van jou betaling. God eist van jou gerechtigheid. Dat je volkomen betaalt wat je schuldig bent. En u zegt, Heer Jezus, ik ben jouw gerechtigheid. Ik ben jouw betaalmiddel. Als je achter mij schuilt, als je tot mij de toevlucht neemt, dan ben ik voor jou het betaalmiddel bij de Vader. Dan ben ik de weg waardoor jij met God verzoend wordt. O, heerlijk is het als die opperste wijsheid, Heer Jezus Christus, zichzelf aan de ziel komt openbaren als de gerechtigheid. Weten de kinderen het nog uit de geschiedenis van Jozef? Als daar de broers staan voor Jozef, wat zegt hij dan? Ik ben Jozef. En zo is het ook de Heer Jezus, die daar voor die schuldverslagen zondaar zich komt te openbaren en zegt, ik ben Jezus, de zaligmaker die zijn volk zalig maakt van hun zonden. Oh, dan gaan je ogen open en dan zie je dat hij de gerechtigheid verworven heeft die jij nooit verwerven kon. Dat hij de weg gebaand heeft naar het hart van de Vader, die weg die jij nooit banen kon. Oh, als je dan door het geloof de Heer Jezus zien mag, dan roep je het uit, de Heer Jezus is mijn gerechtigheid. Hij is mijn betaalmiddel. Hij heeft voor mij de zonden volmaakt betaald bij zijn Vader. Hij is geschonken tot heiligheid. Wat betekent dat dan? Als de Heer Jezus je geschonken is tot heiligheid. Wel, zegt iemand, daar ga ik iets van verstaan. Want uit liefde wil ik wandelen voor de Heere heilig. Want de Heer heeft tot mij gezegd, jaag de heiligmaking na. Want zonder die zal niemand God zien. Nou moet ik niet alleen gerechtvaardigd worden. Nou moet niet alleen mijn straf me vergeven worden. De schuld kwijtgescholden. Maar nu moet ik ook heilig leven. Oh, en hoe moet dat nou? En dan laat de Heer Jezus zien. Ik ben niet alleen je rechtvaardigheid, maar ik ben ook je heiligheid. Nou ben je in mij, volmaakt heilig, heel je leven. Zie de Heere in jou geen zonden meer, want in mij ben je volmaakt heilig. En het is ook zo dat die Heere Jezus je ook heilig gaat doen leven. Want door het geloof word je aan die levensboom verbonden, de Heer Jezus Christus. En ga je als een rank uit hem vruchten voortbrengen. Zo is de Heer Jezus je volmaakte heiligmaking. En ga je uit de Heer Jezus heilig leven tot zijn eer. Oh, en dan voel je zo vaak in het leven. Dat het aangevochten is. En in het bijzonder als je struikelt in grote zonden. Oh, dan kan de duivel daar zo bij komen. En zeggen, je hebt het je altijd maar ingebeeld. Het is helemaal niet waar geweest dat jij een kind van God bent. Dat je gerechtvaardigd bent en dat je zonden je vergeven zijn. En dat Christus je heiligmaking is, moet je je leven eens zien. Die ingezonkenheid en die goddeloosheid. Kan dat dan bestaan met een waar geloof? Kan dat dan bestaan met het nieuwe leven? Oh, en wat word je dan heen en weer geschud? Maar wat lees ik dan? In die strijd is de Heer Jezus ook je gegeven. Tot een volkomen verlossing. O geliefden, wat ligt het dan vast als je vanavond mag zien. Dat Christus je niet alleen geschonken is tot wijsheid. Niet alleen tot rechtvaardiging. Niet alleen tot heiligmaking. Maar in Christus ligt ook je volkomen verlossing vast. In hem alleen. Want hij is je van de Vader geschonken tot een volkomen verlossing. Dan zal het niet gebeuren dat je in de golven zult omkomen. Maar omdat hij Christus je geschonken is tot een volkomen verlossing, zul je ook thuiskomen. En daarom zegt de Heer in het ook, ik heb ze in mijn handpalmen gegraveerd. En daarom zal niemand ze uit mijn hand rukken. De kerk ligt vast in die geschonken zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En daarom in hem gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. En elk van hen zal in Sion voor God verschijnen. Dat hebben ze nu aan Christus. Hij is hun wijsheid. Hij is hun rechtvaardigheid. Hij is hun heiligmaking. En hij is hun volkomen verlossing. Geef toch dat mijn oog het goed aanschouw. Het welk gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Mag je hem zien vanavond. Gij die u voorbereidt op de bediening van het heilige avondmaal. Mag je hem vanavond zien als de schoonste onder de mensenkinderen. Mag je hart nou opspringen van vreugde. Als gevraagd wordt wie is je middelaar. Mag je dan uitroepen dat is mijn Heer Jezus Christus. Die mij van de Vader geschonken is tot wijsheid. O, ik was zo blind, als een mol in zemels wegen. Maar hij is mij geschonken en hij heeft mijn zielenogen geopend. Weet je het nog, dat hij zijn handen op je ogen legde in liefde en ontferming. En dat hij je blinde zielsogen ging openen. Allereerst voor je nameloze ellenden, maar dat hij ook je zielsogen ging openen. Voor hem, waarvan de bruid zingt, ziet alles Alles aan hem is gans begeerlijk. Weet je het nog, dat je hem zien mocht door de tranen heen. Hij is mijn zaligmaker, die mij geschonken is tot rechtvaardigheid. Daar kon ik niet betalen en moest ik wegzinken vanwege mijn hemelhoge schuld. Maar daar heeft hij me bij de hand gegrepen en daar heeft hij mij op. Gericht. En daar heeft hij mij bekleed met de klederen des heils. Daar heeft zijn gerechtigheid mijn ongerechtigheid bedekt. Daar heeft zijn betaling mijn schuld verzwolgen. O, hij is mij geschonken tot heiligmaking. O, in al mijn struikelen en in al mijn zonden mag ik het weten, dat ik toch in hem gans rein ben, dat ik toch in mijn zaligmaker gans heilig ben voor een heilig God. Ja, ik mag het weten, dat hij een volkomen verlossing is. Ja, dan mag ik het wel eens zingen met de dichter van Psalm 68. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, mij volkomen uitkomst geven. Want hij is mij geschonken van de Vader tot een volkomen verlossing. O, als dat vanavond in je hart waar mag worden en je ogen mogen zien hetgeen hij geeft aan degenen die op hem hopen. O, dan is het vanavond voor je ziel avondmaal in de bank. Dan mag je nu reeds smaken van dat brood en van die wijn. Als je door het oog des geloofs hem mag aanschouwen. Die middelaar die voor jou tussen getreden is. Daar jij moest vergaan. Daar is hij gekomen om je op te rapen. Daar heeft hij door zijn verzoenen sterven tot je ziel gezegd. En ik zeg, leef, ja leef. Daar is hij de levensvorst geworden. O, beminnelijk vorst, uw schoonheid zeer te loven gaat alles te boven. Ja, dan mag je vanavond zeggen, zulk een is mijn liefste. En als je hem nou niet kent vanavond, dan wil hij zich openbaren. Want daar eindigt dan deze zondag mee. Waaruit weet ge dat, dat hij uw middelaar is? Waaruit weet ge dat hij uw zondenvernieler is? Waaruit weet ge dat hij uw zaligmaker is? Waaruit weet ge dat hij uw heiligmaking is? Waaruit weet ge dat hij een volkomen verlossing is? Waaruit weet je dat, jonge mensen? Wel, zegt onze Heidelberger hier, dat weet ik uit het heilig en heerlijk evangelie. Daarom ben je vanavond in de kerk. En daarom zeggen je vader en moeder, kom, ga met ons en doe als wij. Opdat je vanavond en volgende week en zondag aan zondag uit het heilige evangelie mag horen wie de Heer Jezus is voor verloren zondaren. Dat je uit het heilige evangelie mag horen dat de Heer Jezus weggeschonken wordt als wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en een volkomen verlossing. Daarom ben je vanavond in de kerk, omdat God dat aan je ziel wil openbaren. Daarom zijn wij hier in Gods huis, omdat de Heere vanavond zichzelf wil openbaren als de weg, de waarheid en het leven. Waaruit weet ge dat wel? Uit dat onwankelbaar, vast en heilig evangelie, dat van geen wankelen weet. Dat evangelie, wat al verkondigd is in het paradijs aan de verloren mensen, kinderen, Adam en Eva. Daar is dat heilige evangelie verkondigd en ik zal, daar is dat heilige ik zal en ik zal zelf voor verlossing zorgen. Ik zal zelf Adam, een middelaar, die het goed kan maken tussen jou weggelopen zondaar. En mij, de heilige God, daar heeft de Heere aan de patriarchen, aan Henoch, aan Noach, aan Abraham, Isaac en Jacob verkondigd dat hij de weg is. Daar heeft hij dat adventsverlangen in hun hart gegeven naar de Messias die komen zou. En door het geloof hebben ze mogen zien. De profeten hebben er in de boekrollen van mogen getuigen dat hij komen zou. Want een kind is ons gegeven, een zoon is ons geboren. Ze mochten het weten uit het heilig woord van God, dat hij alleen de middelaar is. En zo wordt hij u ook vanuit het heilig evangelie vanavond verkondigd. Zo wordt hij aangeprezen, zo wordt hij vanavond aangewezen aan verloren zondaren. Zie, hier is uw middelaar, die waarachtig mens geworden is, omdat u naar uw menselijke natuur betalen moest. Maar hij is ook waarachtig God, om nou die oneindige storen Gods tegen uw zonden en uw overtredingen te kunnen dragen. O, wat hebt u toch zulk een middelaar nodig. Er is geen andere weg dan door hem, deze middelaar. Hij is van God geschonken. Hij wordt in het evangelie u geopenbaard. Zie toch hoe beminnelijk deze middelaar is. O, dat je vanavond een heimwee mag kennen. Om deze middelaar te mogen kennen. Ja, dat er in je hart een sterk verlangen mag komen. Om hem al meer te mogen kennen. Dat het vanavond mag zijn. O, geef toch, bij vernieuwing of voor het eerst, dat mijn oog het goed aanschouw. Hetwelk gij uit onbezweken trouw, uw uitverkorenen toe wilt voegen. Opdat ik, o Heere, arme ellendige zondaar, u door het geloof mijn rotssteen noemen mag. En dat ik vanavond mag delen in dat goed dat gij hebt weggelegd. Voor al degenen die u vrezen. En dat ik mij met uw kerk mag beroemen in hetgeen gij hebt weggelegd. Voor al degenen die u lief hebben. Amen. De gemeente, zullen we opnieuw samen het heilige aangezicht des Heren in gebed. O, dat het in het hart van uw kinderen leven mag. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. O, dat ze het mogen weten, bezwijkt dan ooit mijn hart in bittere smart. Gij zijt mijn deel. Mijn rots, mijn eeuwig goed. O, dat zo uw kerk zich weer in u mag verheugen. Zich in u mag verlustigen. Dat ze het uit mogen roepen, wie is die middelaar? Dat ze het mogen zeggen, mijn Heer Jezus Christus, mijn wijsheid, mijn rechtvaardigheid, mijn heiligmaking en mijn volkomen verlossing. Dat ze er eens amen vanavond op zeggen mogen. En dat hun hart zich mag verheugen in dat dierbare middelaarswerk dat hij volbracht heeft. O, dan moeten ze zich diep wegschamen. Hij moest mens worden. Hij moest zich zo diep voor mij vernederen. Dat hij ontvangen moest worden uit de maagd Maria. Maar wat een wonder dat hij dat nu wilde. Gans vrijwillig. O, dan wordt er zo'n liefde in het hart geboren. Voor deze middelaar. Die waarachtig en rechtvaardig mens werd. En tegelijk waarachtig God bleef. Om zo die eeuwige toren Gods tegen de zonde te kunnen stillen. En die toren is gestild. Op het kruishout van Golgotha. In het bloed van Christus. O, dat wordt zo'n wonder. Vrij. Vrij van de toren Gods. Verlost van de vloek. Bevrijd uit het rijk van de Satan. O, wat heeft dan de ziel een reden. Om te huppelen van zielenvreugd. Daar zij in hem hun wens hebben verkregen. O, dat het zo voor het eerst toch bij vernieuwing mocht zijn. In het midden, als we die middelaar hebben mogen verkondigen. Die hebben mogen aanwijzen vanuit het heilige evangelie. Heere, geef toch dat we hem mogen zoeken en hem mogen vinden. Want u laat zich vinden door een volk dat u zoekt. Heere, want u hebt het gezegd. Zoek mij, terwijl ik te vinden ben. Heere, wat is dat rijk, dat deze middelaar zich laat vinden door verloren mensenkinderen. Ja, dat het waar is dat u ze zoekt, want ik ben gekomen om te zoeken dat verloren is. Dat is het werk van die middelaar, die zoekt nou verzoening aan te brengen. Dat wij dan die middelaar mogen zoeken. En dat die twee elkander mogen vinden. Heere, ga zo met ons mee een week van voorbereiding. Geef toch maar dat we veel in de stilte deze middelaar en zijn werk mogen overdenken. Dat we dat mogen bemediteren. En dat er zo in ons hart een verlangen gewekt mag worden naar uw heilige tafel. Om u daar te mogen ontmoeten. En geef toch, als we van deze dingen nog vreemdeling zijn. Dat we niet zullen indringen, maar dat we zullen smeken, Heere, leert u het mij voor het eerst. Ga zo met een ieder van ons mee. Heb dank dat we van deze middelaar mochten horen, opdat we hem zouden mogen kennen. Maar wat zal het dan ook zijn, als van hem vanavond voorbij gaan en voortleven in onze zonden. O God, bewaar ons toch voor een verharding. En doe ons wederkeren tot u de Heere, jong en oud. Blijf zo bij ons. Geef ons ook een gezegende middag met onze ouderen. Dat we ook iets mogen zien van dat kind in de kribbe van Bethlehem. Gedenk ook als we vrijdag met onze jonge mensen ook willen gedenken aan uw komst, Heere. O, geef dan toch dat we ook daarin iets mogen zien. Van wie u zijn wilt. Heere, zo leggen we al dat werk ook voor u neer. Ga erin mee. Bewaar voor de zonden. We bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte van die middelaar en zijn trouw. Uit Psalm 111 en daar het vijfde vers is trouw. Al wat hij ooit beval. Staat op recht en waarheid, Pallas op onwrikbare steunpilaren. Hij is het die in de middelaar verlossing zond aan al zijn volk. Hij zal het verbond met hen in eeuwigheid bewaren. Psalm 115 en daarvan het vijfde vers. Thank you. Liefde gemeente, gaat dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.